Welkom bij de podcast Leven als leerling. In deze serie luister je naar levensverhalen van leerlingen van Jezus over wat hem volgen voor hen betekent en wat de impact daarvan is op hun leven. In tijden waarin het goed gaat en in tijden waarin het minder goed gaat. Door onze ervaringen met elkaar te delen, ontdekken we nog meer van Gods karakter en leren we hoe we steeds meer kunnen leven zoals Jezus. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Leven als leerling. Deze aflevering is Jarno te gast. Jarno, wat leuk dat jij de eerste gast wil zijn in deze podcastserie. Want bij de introductie heb je mij geïnterviewd. En nu is het aan mij om het gesprek te leiden. En jij bent de eerste gast van deze serie. En daar ben ik heel erg blij mee.
Ik ook. Dank je wel.
Ja. En ik ben natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar jou, hoe jij leeft als leerling van Jezus. En zoals jij bij de introductieaflevering zo mooi voordeed, eerst even kennis maken met de persoon. Jarno, wie ben je? Zou je iets over jezelf willen vertellen?
Ja, Jarno Zongen. Ik woon in Rijnsburg. Ik ben geboren in Breda. Dus ik ben een Brabander. Nog even in Roosendaal gewoond toen ik 10 was. En toen ik 11 was naar Noordwijk verhuisd. En nu al, ik ben de tel een beetje kwijt, maar nu in Rijnsburg. Rijnsburgse aan de haak geslagen. Ik ben getrouwd met Wendy. Al 28 jaar. We hebben 4 kids. Een tweeling. Dat is de jongste nu. Die wordt bijna 17. Dan heb ik een zoon van 22 en een dochter van 24. Die woont al op zichzelf. Dus,
mooi groot gezin.
Ja, rijk. Ja. Ik voel me rijk. Ik werk bij de bank, ABN AMRO Bank. Dat doe ik part-time. En daarnaast voorganger van Mozaïek 071. Ik hou van wandelen. De zon komt weer door, dus mijn tijd is er nu weer. Lekker wandelen in de zon, aan het strand. Dat vind ik het heerlijkst.
Ja. Zou jij iets willen vertellen over jouw leven als leerling van Jezus? Is dat van jongs af aan al zo geweest?
Nou, mooie vraag. Ik ben christelijk opgevoed door mijn vader en moeder. Dus dat zit er eigenlijk al van jongs af aan in. Dus met een godsbesef, er is een God, er is een God die van je houdt. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 4 jaar was. En mijn moeder heeft me altijd met een levend geloof, gewoon echt levend, gewoon in alles wat we deden. We hadden het niet breed. We gingen bidden voor dingen die we nodig hadden. Dat was een auto die het niet meer deed. Een wasmachine die het niet meer deed, waar we dan gewoon echt voor baden, heel concreet. En ook elke avond op mijn knietjes naast mijn bed met mijn moeder. Dus dat ritme zat er altijd in. En toen ik 15, bijna 16 was, toen was er ook wel iets bij mij van, ik kan niet op het geloof van mijn moeder behouden worden of zo. God vraagt een persoonlijke keus van mij. En toen ben ik daarover na gaan denken en toen hadden we informatie over het dopen. En toen heb ik me wel beseft van, dopen is, dan geef je leven aan Jezus. En voor mij was het dat hij dan Heer van mijn leven mag zijn. Ja. Dus dat eigenlijk vanaf dat moment zie ik mezelf meer als leerling van Jezus, omdat ik dan hem wilde volgen. Mm-hmm. En niet, hij bestaat, geloof dat hij bestaat, maar hij wil ook persoonlijk bij je zijn. En met de doop had ik zoiets van, u mag dan ook mijn leven bepalen. Ja. De keuzes die ik maak, want u heeft mij gemaakt. U weet wat het beste is voor mij. U weet het beter dan ik. Dus dat was vanaf bijna 16.
Oké. Okay. Je zegt dat er het besef kwam dat je niet op het geloof van je moeder behouden kon worden. Kun je vertellen wat dat precies betekent?
Dat God dus een keuze van mij vroeg. Want behouden kunnen worden, dat is de frame dat ik van toen kende. Want zo voelde ik dat toen, behouden worden. Maar ik denk als ik nu gewoon concreter maak, dan is het dat God van mij een persoonlijke keuze vroeg. Maar ook omdat hij een persoonlijke relatie met mij wil. Dus ik kan niet met hem leven via mijn moeder.
Ja, precies.
Zeg maar. En dat is ook niet de bedoeling.
Ja.
Het is Gods bedoeling dat hij een persoonlijke relatie met mij heeft en wil opbouwen.
Ja.
En ja.
Ja, het doet me denken aan dat een periode is. 15, 16 zou kunnen zeggen. Je zit dan misschien nog wel in de puberteit. Waarin jongeren ook vaak gaan onderzoeken, op zichzelf komen te staan. Ook eigenlijk zich losmaken van de ouder. Hè? Dus daar past het wel mooi in. Dat je die beweging dan hebt gemaakt van oké, ik ga ook op eigen benen staan. Ik ga zelf de relatie met God nu aan. En dus dat heb je via de doop
De manier om Jezus te volgen eigenlijk.
Ja.
Want Jezus deed het zelf ook, terwijl die volmaakt was. Waarom zou die gedoopt moeten worden? Als doop ook een teken is van, ja, je laat je oude leven achter in het watergraf, zeg maar. En je staat op met een nieuw leven. En dat is een soort de wedergeboorte, dat je opnieuw geboren wordt. Dus
ja,
dat was wel, Jezus had dat niet nodig, want die had een volmaakt leven. Die deed het ook. Dus daarin is het ook een stuk volgen. Als je toch nog eens teruggaat naar die puberteit, wat je zei, je gaat dingen ontdekken, merkte ik dat doordat ik toen die keuze gemaakt heb om Jezus te volgen, dat ik andere keuzes gemaakt heb dan mijn vrienden toen. Want die gingen allerlei dingen ontdekken, naar de disco en weet ik veel wat. Ik hou van dansen, ik hou van muziek, dat is leuk. Maar toch gewoon een setting waarbij ik meer naar de kerk ging. Keuzes maakte voor de kerk. Überhaupt, ik spreek veel jongeren tegenwoordig en ik zeg altijd van blijf gewoon met je vrienden in contact. Ga mee naar de disco, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk een fout woord. Ik weet niet hoe dat nu nog
heet. Het is misschien ook al een fout woord, want ik ben ook geen jongere meer.
Maar blijf gewoon in verbinding met de vrienden die je hebt. Want ja, als ik terugkijk naar mijn leven, dan ben ik toch wel eigenlijk in de christelijke bubbel terechtgekomen. En wat heel mooi is, want dan leer je heel veel van God. En dat heb ik ook gezien, want op dat moment, die doop, eigenlijk soort 3 jaar, 4 jaar daarna, toen ik terugkeek, toen dacht ik, oh, mijn leven is echt veranderd. Doordat ik me heb laten dopen, doordat ik Jezus mijn leven laat bepalen. Dat heeft mijn keuzes bepaald en dat heeft ook wie ik ben en mijn karaktervorming heeft echt wel daar impact op gehad.
Had jij wel jongeren, had jij ook jonge mensen om je heen? Hoe zag dat eruit voor jou?
Ja.
En was dat belangrijk voor jou?
En die vond ik dus in de kerk.
Ja.
Met dezelfde interesses.
Precies.
Met dezelfde passie. En dat is dus fijn om met elkaar op te trekken.
Ja.
En dan heb je het gewoon ook heel gaaf met elkaar. En we starten een band. We gingen muziek maken met elkaar.
Ja.
Dus dan heb je, ja, dat is hartstikke leuk. Superleuke tijd gehad.
Ja. En zijn er in jouw leven perioden geweest dat je wat minder in contact was met God of met Jezus? Of is dat eigenlijk vanaf dat moment altijd een hele hechte relatie geweest?
Nee, dat zijn zeker bergen en dalen geweest. Ik heb Wendy ontmoet, die gelooft ook in God. En we gingen een nieuwe gemeente opstarten en met ziel en zaligheid erin gestopt. En al onze talenten konden we daarin kwijt. Weer in de muziek. Dat is echt iets wat God ons gegeven heeft. Maar ook creativiteit in. We gingen theaterproducties maken. Echt in Tripodia, Katwijk. Ik denk wel 4 of 5 theaterproducties gemaakt. Dus allemaal met die jongeren die al hun talenten inzetten en creativiteit. En dat bruiste echt.
Ja.
En op een gegeven moment was er een moment dat wij ouder werden. We kregen kinderen. En dat was wel echt op een gegeven moment waar toen we in de moeilijkste periode van ons leven wel terecht zijn gekomen. Want wij werden ouder. Nou, ik denk dat mijn dochter een jaar of 14 was of zo. En er waren eigenlijk weinig leeftijdgenootjes nog maar in de kerk. En wij hadden zoiets van, wij willen graag dat zij graag naar de kerk gaat. En dat betekent dat er ook leeftijdsgenoten zijn. Want ik had dat leuk gevonden. Wendy was superleuk. Dus dat is wel iets. Toen zijn we op zoek gegaan naar een andere kerk. En er was in de kerk waar we dus vandaan kwamen ook een scheur ingekomen. Dus eigenlijk van, dat was ook heel pijnlijk. We hadden ook al vrienden, die gingen naar andere gemeentes. Dus dat was best wel in de vriendschapssfeer moeilijk.
Ja.
En nou, toen gingen we dus op zoek naar een andere gemeente. En dat was niet, nog niet zo makkelijk om te vinden. Onze tweeling was een aantal jaar oud. En nou ja, het waren er twee. En ze hielden elkaar lekker wakker 's nachts. Dus ja, dat was ook echt zwaar. Echt zwaar. Want als je geen slaap hebt, nou, dan heb je geen mens, ben je geen mens meer. Dus dat was wel heftig. En ook op mijn werk. Ik, ja, vanaf het begin werk ik bij ABN AMRO. Dus dat is ook al 28 jaar inmiddels. Maar ik was altijd succesvol. En op een gegeven moment, ik ging weer een stap maken, een promotie. En die manager, die had zoiets van, nou, die was totaal anders dan ik. Ik begreep niet wat hij bedoelde. En toen was het voor het eerst van, waarom kan ik dit niet draaien? Waarom kan ik dit niet succesvol maken? Nou, gegeven ook onze thuissituatie, ja, en onze sociale situatie. Nou, dat was dus echt super heftig. Heftig. En in die tijd, ook dus eigenlijk gemeenteloos. Iemand zei van, nou, het is belangrijk om bij een gemeente te zijn. En ik dacht, ja, dat is fijn. Ik heb jaren gemeente gebouwd en elke zondag er geweest. Dat ik nu op zondagochtend lekker in het bos kan lopen. Ook daar is God. Mm-hmm. En dat is ook zo. En dat is heel erg waar. En tegelijkertijd ga je ook je voeding missen.
Ja.
En ja, dat was wel een heftige tijd.
Ja, als je dat zo vertelt, kan ik me voorstellen dat als er op verschillende vlakken dan ook dingen gebeuren. En je ook inderdaad de gemeente niet hebt. Of dat God even lijkt weg te vallen misschien in je leven op dat moment. Ja, wat is er gebeurd waardoor dat weer veranderde?
Ja, hele goede vraag. Als ik terugkijk, dan zijn er echt wel heel veel dingen, zeg maar. Maar ik ben niet zo goed in geheugen. Dat soort dingen vergeet ik dan weer. Maar wat mij heel erg bijstaat, is dat mijn zusje mij een album deelde van Stephen Curtis Chapman. Beauty Will Rise. En dat album, de liederen daarop, hebben mij zo geraakt. Want ik voelde me zo aan de grond. En en die liederen, die heeft hij geschreven toen zij een kind verloren hebben. Dus dat ontdekte ik pas later, hoor. Maar dus die liederen zijn ook echt ontstaan vanuit zoveel pijn en donkerheid. En ja, ik heb dat zoveel op mijn lounge set in de tuin zitten luisteren en maar tranen gevloeid en... Dus liederen, ja, eigenlijk, nu je het zo vraagt, is eigenlijk dat we liederen hebben, maar altijd op een gegeven moment weer gepakt. En op een gegeven moment enerzijds geraakt, waarmee ik dus het gevoel er kon laten zijn. Dus dat hebben liederen gedaan. En tegelijkertijd brachten ze ook iets van hoop.
Ja.
Hoop dat God er toch bij is.
Ja.
Nou ja, en je hebt me gevraagd om iets van een lied of een bijbeltekst of een gedicht voor te bereiden. En dat slaat wel hier heel erg op. Dus vind je het leuk om te luisteren nu?
Lijkt me een heel goed idee om daar nu naar te luisteren.
Ja, het lied heet Jesus Will Meet You There van Stephen Curtis Chapman.
When you think you've hit the bottom, and the bottom gives way, and you fall into a darkness no words can explain. You don't know how you make it out alive. Jesus will meet you there. When the doctor says, I'm sorry, we don't know what else to do. And you're looking at your family, wondering how they'll make it through. Whatever road this life takes you down, Jesus will meet you there. He knows the way to wherever you He knows the way to the depths of your heart. He knows the way, 'cause he's already been where you're going. Jesus will meet you there. When the jury says guilty and the prison doors close, the one you love says nothing but just packs up and goes. When sunlight comes and your world's still dark, Jesus will meet you there. When you failed again and all your second chances have been used, and the heavy weight of guilt and shame is crushing down on you, and all you have is one last cry for help, Jesus will meet you there. He knows the way to wherever you are. He knows the way to the depths of your heart. He knows the way, 'cause he's already been where you're going. When you realize the dreams you've had, your child won't come true, and when the phone rings in the middle of the night with tragic news, whatever valley you must walk through, Jesus will meet you there. He will meet you there. Jesus will meet you there.
Ja, het eerste wat er gebeurt bij het luisteren naar dit lied is dat ik er stil van word. Ja, en ook dat het raakt. En ik kan me voorstellen dat dit voor jou een troost zal zijn geweest. Althans, zo vul ik dat in. Maar hoe kun je daar nog iets meer over vertellen, wat het je bracht?
Ja, de tranen die je hebt, heb ik ook. Dus het is inderdaad wat voor mij zo de essentie is van wie God is dat hij erbij is. Weet je, je hoorde net voorbeelden, maar wat ik zelf ook dus in mijn leven ervaarde, dat als je er zo doorheen zit, als het zo moeilijk is, als het zo duister is, zo uitzichtloos is, dat God daar, dat Jezus daar is. Jesus will meet you there. En dat maakte dat ik dat Jezus dan daar zo echt zo dichtbij kwam. En het is zo troostend. Het is zo dat je zo gekend bent. En dat hij in elke situatie, daar is hij al. En als je beseft dat hij daar is, ja, dat maakt zo alles anders. En dus in de voorbereiding naar deze podcast dacht ik ook van, er was nog een moment waar ik dat heel erg ervaren heb. Ik was het al bijna kwijt. Mm-hmm. Maar vanwege de scheiding van mijn ouders, ja, heb ik toch altijd met een afwijzing gekampt. Dus ik vond altijd dat ik, altijd een minderwaardigheidscomplex. Dat, gewoon hoe ik naar mezelf keek. En vanuit mijn perfectionisme, ging ik alle dingen heel goed doen. En op een gegeven moment gewoon tegen dingen aangelopen. En daarvoor met een coach, met een psycholoog. En die heeft me op een gegeven moment geleid naar van, wat is nou het diepste moment van van je pijn eigenlijk. Nou, en dat was dat mijn vader aan de rand van mijn bed 's avonds kwam zitten. En dat hij zei van... Papa gaat nu weg. Want papa is ziek en die heeft tijd nodig om beter te worden. Dus dat is natuurlijk de diepste moeilijkheid, zeg maar, die er is voor mij. En hij, ik weet niet meer hoe het ging, maar ik heb in elk geval op een moment gewoon ervaren van, oh Jezus, besef je eerst dat Jezus daar naast je zat. En dat heb ik beseft. En dat was zo'n troost. Ja. Dus ja, het is niet voor niks dat Jezus gewoon zo heeft geleden aan het kruis. Weet je, hij heeft al onze angsten en al alles, ook wat we zelf verkeerd hebben gedaan, maar ook wat ons is misdaan. Al het onrecht heeft hij gedragen aan het kruis. En dat zeggen we zo makkelijk, zeg maar. Maar dit is het. Dit ja. is het. En daarom was die beker ook dat Jezus zei, ik kan het niet drinken. Laat het maar me voorbij gaan als het kan. Maar toch heeft hij het gedragen voor ons.
Ja.
En hij is in elke situatie, en dit is mijn situatie, en jij hebt jouw situatie, maar over de hele wereld, die miljarden mensen. Jezus is erbij. Jezus heeft het werkelijk. Is er voor je. Is bij je.
Ja.
Is in al die momenten. Dus ik vind dat zo mindblowing. En zo dankbaar. Ja.
Ja, dat je door die in het diepste verdriet en verlaten wordt. En dat je toch niet alleen bent daarin. Wat me ook raakt in het lied wat je deelt is dat er gezongen wordt. Jezus is deze weg al gegaan voor jou.
Hmm.
Voor jou. Dubbel bedoeld. Hij heeft het voor jou gedaan, maar hij is ook voor jou uit. Heeft hij deze weg die jij nu gaat al begaan. Ja, en dan het verdriet wat er toch voelbaar is. Dat raakt, ook als jij vertelt, dat raakt. En ieder voor zich kan wellicht daar iets van voelen voor zijn eigen leven, voor wat hij of zij meemaakt. Heel mooi dat je dit deelt, de troost die eruit spreekt ook. Ja,
yeah.
Dankjewel.
Ja, dat heeft voor mij dus alles te maken met leerling van Jezus zijn, is die vriendelijke, liefdevolle, krachtige, genadevolle Jezus. Ja, daar wil ik achteraan. En nog vaak, hè, ja, ben ik te hard of te ongeduldig of iets. En dan denk ik, maar Jezus accepteert mij en ik wil gevormd worden naar zijn beeld. En dat zal mijn hele leven lang duren.
Ja.
Maar hij is zo goed.
Ja. Ja, dankjewel. Ik heb bijna zoiets van, oh, ik wil nog veel meer vragen. Wat een soort van op een andere, als je dan even zo die diepte voelt. Van dat het dan even zoeken is naar hoe kan ik weer een vraag stellen over iets anders wat nu dagelijks in jouw leven gebeurt. En ik ga dat toch wel doen. Je vertelde, ik werk bij de bank en je bent voorganger bij Mozaïek. En is er voor jou verschil in het leerling zijn van Jezus bij Mozaïek als voorganger en bij de bank? En hoe is dat dan voor jou? Kun je daar iets over vertellen?
Is daar verschil? Nee. Door wat ik heb meegemaakt, denk ik, doordat ik echt mezelf mag zijn en ontdekt heb dat God mij kent in al mijn mooie dingen, maar juist ook in mijn moeilijke dingen waar ik zelf in tekort schiet. Dingen die mij ook gevormd hebben, maar dat hij zo van mij houdt, heeft mij toch op een gegeven moment de moed gegeven en de vrijheid om mezelf te zijn. En dat is niet een moment, soort. Ja. Maar dat is iets waar ik telkens wel voor. Daar ging ik wel voor. Van wie ben je nou echt? En durf je daarvoor te staan? Ook binnen de bank natuurlijk. Ik was daarin, heb ik heel veel bijvoorbeeld met een talentenmanager een gesprek gehad. Van, wanneer ik zei van, ja, ik wil niet het pad lopen om carrière te maken binnen de bank. Als dat maakt dat ik niet meer mezelf kan zijn. Weet, ik zie mezelf niet als een grijze bankmuis. Ik ben vrolijk, ik ben kleurrijk, ik ben... Ja, en als dat dan niet meer past bij de bank, nou ja, dan moet ik maar wat anders gaan zoeken. Dus ik heb wel altijd een soort gevochten om mezelf te zijn. Onder inspiratie en ook hulp met Jezus. Want dat is natuurlijk, het komen confrontaties. En wat voor keuzes ga ik dan maken? En daar heb ik echt altijd gemerkt dat Jezus me dan helpt om het goede te doen. Eigenlijk ja. Om het goede te doen, om bij mezelf te blijven. En daarom heb ik het nog steeds naar mijn zin, ook bij de bank. Want als ik dat niet meer heb, dan ga ik wat anders doen.
Ja.
En op de bank mag ik mensen helpen. Ik ben verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen. Dus mensen helpen om zichzelf te ontwikkelen. En dat mag ik in de kerk natuurlijk net zo doen.
Precies.
Alleen is daar de G-force erbij, weet je, met God en Gods geest. En dat is natuurlijk een totaal ander verhaal. Maar ten diepste doe ik echt hetzelfde. Want de gesprekken die ik op mijn werk heb, zijn ook van, ja, hoe zit je? Wat maakt dat je het nu zo doet? Wat wil je leren? Wat zijn je drijfveren? Wie ben je? Wat heb je allemaal meegemaakt? Dus die gesprekken die zijn eigenlijk niet anders.
Ja, en kan je dat dan ook echt zo breder trekken dat het niet uitmaakt of je nou in de supermarkt staat of dat je... op de fiets zit of op je werk. Of eigenlijk dat je overal gewoon dezelfde leerling van Jezus bent. Dat het zich op elk terrein in je leven laat zien.
Maar het is wel goed dat je supermarkt zegt. Want het is natuurlijk niet overal even makkelijk of zo. Hè? Dus ik heb ook wel zoiets van, ga ik in de supermarkt iemand aanspreken omdat het op mijn hart komt? Ik hoop dat God maar niet zegt, niks zegt tegen me om iemand aan te spreken. Dat vind ik nog echt rete eng.
Ja.
Dus zo makkelijk als ik het nu zeg, dat is het niet. Het is elke keer weer een keuze van, oké, dat is super spannend om een leerling van Jezus te zijn en om als Jezus zo uit te stappen en zo in verbinding te treden met zieken, met melaatsen of met prostituees of met tollenaars. Gewoon voor nu. Ja, dat is wel een zoek hoor.
Ja, dat...
En ik ben open, ook naar mijn collega's op mijn werk. Laatst was ik op een conferentie geweest en toen deelde ik dat. En toen deelde ik over hoe dat mij ook stretchte eigenlijk van om ook toch uit te stappen. Om te vragen voor iemand te bidden die God niet kent, dat voor mij, dat is voor mij gewoon een stretch.
Wauw.
Kijk, als mensen naar je toe komen en om gebed vragen, dat is makkelijk natuurlijk. Dan kun je voor ze bidden. Maar God, mag ik? Want ik had een beetje van, dat was een beetje het radicale midden, werd het zo gezegd, van vol van liefde en vol van kracht. Een soort de krachtkant van God, wonderen, genezingen en de liefde. Ik vind de liefde heel veilig en daar ben ik graag. Maar Jezus zei wel tegen me van, maar wat als ik nou mijn liefde wil betonen aan iemand dat ik hem wil genezen?
Ja.
En jij zegt van, ik ga niet voor diegene bidden.
Ja.
Dan hou je wel mijn liefde eigenlijk tegen. Ja. Dus dat was confronterend voor mij. Dus ik heb nog veel te leren als leerling van Jezus.
Nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Dank je wel dat je het inbrengt. Omdat ik je eigenlijk ook wilde vragen, inderdaad, hoe weet je dat God jou leidt en tot jou spreekt? En dit is voor mij iets nieuws, het uitstappen en als je iemand tegenkomt. Jij zegt het mooi van het komt dan op mijn hart om bijvoorbeeld voor die persoon te bidden. Wanneer weet je dat het Jezus is die dat door jou heen wil doen? Hoe ben je in contact met hem daarin?
Hoe weet je dat? Wat mij betreft is het iets wat een gedachte, die blijft hangen, zeg maar. Dat is het meeste zoals het bij mij werkt. Dat ik denk, Maar ik heb dat zelf weinig, zeg maar. Dat ik vanuit opeens iets denk van, ik ga dat. Soms wel, dan denk ik, ik moet die even bellen of zo. Dus ik denk dat dat ook gewoon het spreken van God is.
Ja.
Maar dat zijn gewoon gedachten die in mijn hoofd komen. En als we meer in een setting zijn dat iemand vraagt voor gebed.
Ja.
Dat vind ik dan makkelijker of zo. Maar dan open ik mijn hart, mijn gedachten. En dan zeg ik wat er in me opkomt. Dus ja, weet je, God geeft dat ook. En dat is ook het mooie. Het lijkt allemaal heel geestelijk en soort onaantastbaar of zo. Of ongrijpbaar, dat is eigenlijk het woord wat ik zocht. Maar God heeft ons niet voor niks gemaakt met een lichaam, met emoties, met gedachten. Dat gebruikt hij. Ja. Daardoor werkt hij. Dus dat vind ik wel mooi en ook gewoon geruststellend. Van, oh ja. En alles wat in je opkomt, alles wat goed is, alles wat opbouwend is, dat is altijd natuurlijk goed.
Ja.
Het wordt moeilijker als het corrigerend is. Nou, dat komt niet zo heel vaak voor. Maar ook dat, zo kan God ook spreken natuurlijk. Van, joh, let op in de keuzes die je maakt.
Ja.
Maar ik vind het wel heel mooi dat God soms ook beelden geeft van, nou, van een mooi veld met mooie bloemen of iets waarmee je iemand kan bemoedigen. Maar laatst kreeg ik zelf ook een beeld van iemand en dat gaf me echt wel richting. Dus ik heb ook ervaren van, ja, hoezeer je er zelf toe gezegend wordt en geholpen wordt, ja, dan mag je ook uitstappen daarin.
Ja. Ja, wij komen ook aan het einde van deze aflevering. Dank je wel voor al het moois dat je hebt gedeeld. Ook de kwetsbaarheid en dat mooie lied. En hoe jij leeft als leerling van Jezus. En ook met wat er nog allemaal daarin te ontdekken is voor jou ook.
Ja, zeker. Dus ik ben heel benieuwd ook naar alle volgende verhalen.
Ja.
Heel blij met deze podcast. En zo gaan we om te ontdekken hoe God in ons leven bezig is en ons leert leerling van Jezus te zijn.
Precies, ja. Dus dankjewel.
Graag gedaan. Okay.
Wat leuk dat je er was en dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Leven als Leerling. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot de volgende keer.